Mag ik aan een paar dingen nog herinneren, broeders en zusters? Volgende week zondag zal 's morgens om 10:30 dominee van der Zwaag ons voorgaan. En 's avonds om 7:15 dominee van Roekel van Nieuw-Vennep. Aanstaande woensdag is er weer een ontmoetingsmorgen van de werkgroep Samen die u uitnodigt om vanaf 10:00 bij hen te zijn. En zojuist hebben we de attestatie gekregen van Gertie Natzeil, de aanstaande vrouw van Kees Ippel, die vanuit de gereformeerde gemeente van Utrecht hier is gekomen. Gertie, hartelijk welkom. Tot zover de mededelingen. Onze hulp is in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die het heil beschikt. In de naam van de Zoon die het heil verwerft. In de naam van de Heilige Geest die het heil uitdeelt. Genade zij u. En vrede. Van hem die is, was en komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 37, de versen 6 en 15. Psalm 37, vers 6 en 15. Laat ons samen bidden. Jongeren zoeken u vanavond, heren, om te luisteren naar uw woord. Wat dat woord te zeggen heeft over dat aspect van het christenleven wat toch een heel belangrijk onderdeel is. Omdat onze jongeren vanavond vragen, heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat is dat heerlijk, heren, om zo samen in de kerk te zijn, ouderen en jongeren. Om samen te luisteren naar uw woord. Want alles is in deze wereld vergankelijk, maar uw woord blijft. En uw woord is de waarheid. En in uw woord maakt u zichzelf bekend en ook het leven met u. En u vraagt u hartelijk, heren, of u aan hen allen en aan ons allen wilt geven dat wij verstaan mogen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wilt u er zelf plaats voor maken, heren? Want ons hart kan zo weerbarstig zijn. Zo vol of zo leeg. Zo trots of zo verslagen. Maar in al die situaties kan uw woord niet binnendringen, tenzij u, o Heilige Geest, ons hart ontsluit. En we vragen in alle ootmoed of u dat wilt doen vanavond. Of u er zelf aan te pas wilt komen. En of u zelf zulke wonderen wilt doen dat we vanavond voelen, hier is de Heere aan het werk. Dat u zo werkt in de dienstknecht van het woord en ook in de gemeente die samengekomen is om het woord te horen. Wilt u het in onze harten brengen, o Heilige Geest, en daar uw werk doen, wat geen mens direct ziet, maar waar u werkzaam bent. En als u werkt, wie zal het keren? Als u bekeert, wie kan zich dan nog van u afkeren? Als u het geloof schenkt, wie kan het ons dan afnemen? Als u ons tot u trekt, dan zullen we toch niet verstoten worden? U hebt het toch zelf gezegd, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En wie op mij vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Maak het waar, heren. Denk aan uw woord, aan uw eigen belofte. En wilt u zo onze jongeren ook zegenen als ze vanavond na de dienst over de preek nadenken met elkaar. Wilt u de leiding van uw geest geven. En dan denk aan al onze jongeren, heren, al de jeugd van de kerk. Opdat het zaad van nu de oogst van straks mag zijn. Werk krachtig onder onze jongeren. In een tijd van verwarring en vereenzaming. In een tijd van verlating en van angst. In een tijd van verwereldlijking. In een tijd van verwatering en verslapping. Van verstarring. O Heere, houd ons toch bij uw woord. En doe ons de kracht van uw woord ervaren. Geef dat Gert die ook hier in de gemeente een zegenrijk verblijf mag hebben. En dat straks de dag mag komen waarop ze samen huwelijk in mogen gaan. Wilt u hen zegenen, allen die zich daarop voorbereiden, opdat het een goede tijd mag zijn, dicht bij u, dicht bij elkaar. Zegen zo al onze gezinnen, onze mannen en vrouwen, en waar verhoudingen verstoord zijn of gespannen zijn, wilt u daar liefde geven, heren, en waar nodig ook hartelijke bekering. Dat de liefde in onze gezinnen geproefd mag worden, dat er een voorbeeld van mag uitgaan, ook van onze oudere broeders en zusters, van alle alleenstaanden, opdat we een lichtend licht zijn, een zoutend zout. Zegen ons in de wereld waarin wij leven, waarin zoveel onrust is, in ons eigen land, waar wetten en voorstellen zijn, waarvan wij zeggen, mag dat nu wel zo? Is dat naar uw woord? En waar we hoe langer hoe meer in ons dagelijks leven geconfronteerd worden met een leven buiten u en zonder u en zelfs tegen u. Wij bidden u, Heere, zegen ons in deze wereld dat we mensen krijgen, ook in de regering, in de Tweede en Eerste Kamer, die spreken van u en die getuigen van u en die gebruikt worden door u. En als we hoe langer hoe meer als christenen een minderheid vormen in ons land, wilt u dan geven dat dat ons des te meer aan u en aan elkaar mag verbinden. Zegen ons koninklijk huis. Zegen onze koningin met grote verantwoordelijkheden begiftigd. Wilt u haar schild en de betrouwer zijn. En leidt u haar door uw geest. Ook in al de omstandigheden waarin zij verkeert. En zo bidden we voor regeringsleiders en voor allen die verantwoordelijkheden dragen in deze wereld. En wij vragen u vooral om vrede voor Jeruzalem. Heer, dat is de stad van de vrede. En er liggen beloften voor uw volk. Uit dat volk is de Messias geboren. En van dat volk hebt u gezegd, gans Israël zal zalig worden en dan zal de Heer Jezus komen. Laten uw beloften in vervulling gaan, dwars door al die moeite heen, Heer. En kon het zijn dat er vrede mocht komen, ook die vrede die het leven leefbaar maakt. Bidden u om heil. Israël de Heere Jezus Christus mag leren kennen. En we vragen u, Heer, bewaar ons met elkaar en voor elkaar. En breid uw handen over ons uit. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Zo hebben we het mogen zeggen, geef dat we het zo elke keer beleven. En elkaar ook zo weer mogen ontmoeten. Laat uw hand ons leiden, Heer, op al onze wegen. Wilt u voor ons zorgen? Wilt u gedenken aan heel uw kerk, ook daar waar uw kerk vervolgd, verdrukt wordt, het moeilijk heeft, waar deuren dicht gaan? Ontferm u. En geef dat we des te meer bidden voor die kerk. En hoor hun bidden voor een kerk die afvalt in de vrijheid. En wilt u uw kerk bewaren en vermeerderen. En de broeders die vanmorgen aantraden om te dienen in het ambt, veel van uw genade geven. Dat ze veel op de hoogte mogen verkeren met de staf Gods, gesteund door Aaron en Hur, opdat zo in uw kerk, uw koninkrijk komt en uw naam wordt verheerlijkt. Wij vragen u dat niet uit enige verdiensten van onze kant, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Laten we na de eerste schriftlezing zingen uit Psalm 37 vers 19. Let toch en zie op vromen en op rechten. God kroont met vree het einde zijner knechten. Vers 19 uit Psalm 37, wij lezen een gedeelte uit Hebreeën 11, vers 1 tot en met 16. Hebreeën 11, vers 1 tot en met 16. Daar schrijft de apostel, het geloof nu is de vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men niet ziet, niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kain, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door dat geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien en hij werd niet gevonden, daarom dat God hem weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is degene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijn, aangaande de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn gezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, en hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van diezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven en boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van ene en dat van een verstorvene zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien ze aan dat vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter dat is naar het hemelse. Daarom schaamt ze God hun niet om hun God genoemd te worden, want hij had hun een stad bereid. Onze tweede en laatste schriftlezing zingen we op Psalm 135, vers 12. Sion, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft. Psalm 135, vers 12. Wij lezen nog een paar versen uit Openbaring 21, vers 1 tot en met 4. Openbaring 21, vers 1 tot en met 4. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekerm, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En zalig die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. kerk van overal en altijd doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof en ieder spreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel. Maar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Ontvangen gelegenheid de Heere te dienen van de gaven die hij ons toevertrouwde. We zingen daar Psalm 119 vers 10 en vers 32. 119 vers 10 en 32. Thank you. Laten we na de prediking zingen uit Psalm 149, vers 5. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste voorschijn komen. Broeders en zusters, onze jongelui hebben gevraagd of ik vanavond dus wilde preken over het vreemdelingschap, opdat we daar straks na de dienst met elkaar nog over zouden kunnen doorpraten. En ik dacht, het zou het mooiste zijn om dat te doen vanuit Hebreeën 11. Dan hebben we een hele positieve boodschap. En daarom lezen we de versen 9 en 10 nog een keer en 13 tot en met 16 het eerste gedeelte. Uit Hebreeën 11, de versen 9 en 10 en 13 tot en met 16a, waarvan Abraham wordt gezegd, door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbend, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien ze aan dat vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. De aartsvaders leefden dus als vreemdelingen. Twee dingen. Ze verbleven in tenten en ze verwachten de stad. Dus de aartsvaders leefden als vreemdelingen. Zij verbleven in tenten. Zij verwachten de stad. Heel opvallend, jongens, dat in Hebreeën 11 Adam niet eens wordt genoemd. En Abraham des te meer. Dat zet ons op zich al aan het denken. We kunnen in de kerk nooit om Adam heen. Om onze zondeval in Adam en om de tweede Adam niet. En wat dat betreft kun je nooit genoeg over onze Adamspositie spreken. Maar als we meer over Adam spreken dan over Abraham, dan doen we de schrift ook niet recht. Want als je nu kijkt naar Hebreeën 11, daar komt Adam niet eens ter sprake, maar Abraham des te meer. En zullen we recht doen aan Hebreeën 11, zullen we meer over de aartsvader spreken dan over Adam. En als het nu de enige plaats uit de Bijbel was, zou je kunnen zeggen, ja, maar er staat zoveel tegenover. Maar Abraham, jongens, wordt meer genoemd dan Adam. Dat zou je zomaar in een concordantie na kunnen gaan, hoe vaak de naam Abraham niet in het Oude en in het Nieuwe Testament voorkomt. Hij is niet voor niets de vader der gelovigen. En als de schrijver van de Hebreeënbrief een briefje gaat schrijven aan de mensen die het zo moeilijk hebben, dan noemt hij met nadruk Abraham en dan wijdt hij vele versen aan deze vader der gelovigen en achter hem aan zijn zoon, aan zijn kleinzoon, aan Isaac en Jacob, de aartsvaders met een T. Waarom laat nou die schrijver van de Hebreeënbrief zoveel licht vallen op die aartsvaders? Hij heeft de mensen op het oog aan wie hij schrijft, de Hebreeën. En nu zou ik vanavond wel een heleboel kunnen vertellen over wie die Hebreeën waren, maar dat zou allemaal niet kunnen, want dan duurt de dienst te lang. Laat ik het kort maken. En zeg, die mensen hadden het ontzaglijk moeilijk, hun handen waren eigenlijk te slap om nog gevouwen te worden. En hun knieën waren te stram om nog eens te buigen. Met andere woorden, die mensen, ze hadden het niet meer. Bij tijden kwamen ze niet eens aan het gebed toe. Nou, dan ben je toch wel ver van huis. En niet meer bidden kunt. Ja, misschien dat er nog wel gebeden opgezegd worden, maar dat is geen bidden. Maar echt bidden, De mensen hadden er de moed niet meer voor, de kracht niet meer voor. Ze waren totaal verslagen. Ze hadden het zo moeilijk. Alles was tegen. Ze hadden meer tegen dan een paaskabinet. Ze dreigden zelfs af te vallen. Je zou kunnen zeggen dat er een hele grote dreiging was van kerkverlating. Zoals wij dat nu al 25 jaar in onze kerk hebben. Dat er een complete gemeente als Ede de wereld in verdwijnt. En hoe hebben we het aan de lijve ervaren. Welke pijn dat geeft. En hoe je nog bidt. Heere, breng ze terug. Het gaat geen één kerk voorbij. En vandaar dat die brief aan de Hebreeën eigenlijk voor vandaag zou kunnen zijn geschreven. Want wij denken wel eens, wij zijn in grote nood, heren. Er is zo'n geweldige verwereldiging van uw kerk. Er is zo'n geweldige verslapping in uw kerk. Daar is anderzijds een enorme versterring aan de gang. De mensen, wat moet je nu doen en wat moet je nu als jongere doen? Word je niet heen en weer geslingerd en kom je niet in verwarring? En dan komt de twijfel. Wie heeft nu gelijk? Want je kunt een boek schrijven over de betrouwbaarheid van de Bijbel, dat de twijfel in de kerk alleen nog maar doet toenemen. En dan zeg je, wie heeft nou gelijk? Vooral als we gaan redeneren, dan kom je in een tijd van twijfel terecht, waar je aan alles kunt gaan twijfelen. Aan God, aan zijn belofte, aan zijn woord. Aan het heil, aan Christus, alles. Waar maakt een mens zich dan nog druk voor? Voel je het? En nu is de Heere er, jongens. En de Heere weet van die moeite bij de Hebreeën. En dan gaat een van de apostelen schrijven aan die gemeente, een opdracht van de Heere om die gemeente die zozeer dreigt weg te zakken, om die gemeente op te roepen tot geloof. En hoe vaak staat het dan niet in de Hebreeënbrief? Laat ons de belijdenis vasthouden. Laat ons toegaan tot de troon der genade. Laat ons toch trouw zijn. Laat ons toch zien op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Wat moet er dan met die mensen gebeuren? Die mensen die moeten leren leven door het geloof, zegt de schrijver in hoofdstuk 11. Want die mensen zitten veel te veel vast aan de aarde en worden door de wereld weggetrokken uit de kerk en van het woord van God. Want wat vanuit de wereld op de kerk afkomt, de bedreiging en wat er in de kerk allemaal is en alle zwakte waar je aan niemand mee kunt optrekken, dat benauwt zo. En dan zegt de schrijver, moet je nu eens kijken naar de aartsvaders. Zie eens naar Abraham en achter hem naar zijn zoon en naar zijn kleinzoon. Moet je eens kijken naar die aartsvaders, die hadden het toch niet makkelijk op deze aarde. Om maar even bij Abraham te beginnen. God riep hem uit Irak, uit Mesopotamië, weg naar Canaan. Maar wat voor plekje had hij? Hij had tenslotte alleen maar een klein plekje waar hij zijn vrouw kon begraven. In Hebron. In Palestijnse handen nu. Alleen zo'n plekje had Abraham. Verder niks. Waar blijven dan Gods beloften? Voor een heel land en voor een nakomelingschap als de sterren van de hemel en als het zand aan de oever der zee, zoals we gelezen hebben. Als je 25 jaar moet wachten op één echte zoon. En toen er hongersnood uitbrak in Kanaan. Zei Abraham en Sarah, toen laten we maar weer naar de familie teruggaan naar Mesopotamië. Want daar bij de Eufraat en de Tigris, daar is het zo groen, daar is eten, daar is drinken. Daar is allerlei rijkdom. Laten we alsjeblieft teruggaan. Zij hebben, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, de tijd gehad om terug te keren. Dat kon. Abraham ging niet naar Mesopotamië terug, maar die ging naar Egypte. En heeft Jacob het zo makkelijk gehad in het beloofde land, moest hij niet na wat er met zijn broer gebeurde 14 jaren bij oom Laban zijn? Waar blijft dan Gods belofte van een heel land? Ze hadden tijd gehad om te denken, om terug te keren. Ze hadden tijd gehad om te denken aan hun vaderland, maar ze konden niet meer terug. Dat is wat anders dan wat vandaag gezegd wordt. Gaan, we kunnen niet terug. Ze dachten aan God. Abraham, Isaac, Jacob. Ze waren vreemdelingen op de aarde, verbonden door God. God had ze vreemdeling gemaakt. En daarom waren ze niet meer thuis in den vreemde. Daarom moest Abraham naar Kanaan. En daarom moest Isaac in Kanaan wonen. En daarom kon Jacob niet meer in het buitenland blijven, maar moest hij naar het beloofde land. En als Jacob sterft in Egypte, dan heeft hij nog zicht op het beloofde land. Ik kom er straks op terug. Kan dat nou ook van jullie gezegd worden? Dat je vreemdeling op aarde geworden bent door het geloof? Dat je aan God verbonden bent? Waar zit je aan vast? Waar denk je nu aan? Aan geld, aan opleiding, aan werk, aan toekomst, aan een baan, aan trouwen? Je mag vandaag zelfs niet zeggen aan kinderen krijgen, want sommigen zeggen dat doen we voorlopig niet. Waar denken we aan? Of denken we aan God? Waar is ons hart nu vol van? Zijn we zo verbonden aan God, jongens en meisjes? Ben je los van de aarde omdat je vastzit aan God? Dat kan toch alleen maar door het geloof, inderdaad. Door het geloof staat er van Abraham, Isaac en Jacob. En wat is geloof anders dan dat je dat van God krijgt? Want het is niet zo dat je maar een knop omdraait en zegt, nou geloof ik. De Heilige Geest werkt dat geloof in je hart. En wat is dat geloof anders dan dat je God leert kennen? En dat je zo aan God verbonden raakt dat je aan God gaat denken. Aan de hemel gaat denken, aan de nieuwe aarde gaat denken. En dat je niet meer loskomt van God. Is dat niet het geheim? En roept de Heere daartoe niet op geloof in de Heere Jezus Christus. En je zult zalig worden. Geef je leven aan de Heere. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij zo nabij is vanavond. En er ligt ook een rijke belofte, want wie de Heere zoeken, die zullen hem vinden. Wie klopt, die zal opengedaan worden. Wie tot mij komt, zegt de Heere, zal ik geenszins uitwerpen. Nou, zo word je dan vreemdeling. Je wordt vast aan God en los van de dingen. Hoe langer, hoe meer. Maar dat wil niet zeggen dat dat nou zo'n makkelijk leventje is. Dat je dan altijd blij bent. Dat het dan altijd voorspoedig gaat. Kijk maar naar de aartsvaders. Zij woonden in tenten. Abraham had zoveel geld dat hij zo wel een hele stad had kunnen bouwen. En een geweldige toren en een muur eromheen. En Abraham had in het beloofde land met al zijn geld, met al zijn rijkdom een enorme stad kunnen stichten. Hij zegt, dat is van mij. En de Heer heeft beloofd. Klaar. Hij was toch eigenaar van het land naar Gods belofte? Ja, maar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, hij heeft daar in tenten gewoond. En dan kun je zeggen, ja, dat doen toch nomaden? Jongens, als jullie eens een keer bij een nomaden in de tent gaan, let op je portemonnee hoor. en in tentjes wonen, dat heeft voor sommige mensen wel iets rians in de vakantie. Voor sommigen weer niet. Dat was het niet. Maar waarom bleven nou Abraham, Isaac en Jacob in tenten wonen, terwijl ze huizen konden bouwen, steden konden bouwen? De broeders zaten niet vast aan de dingen, dat is het geheim. Hoewel Canaan helemaal van hen was, hebben ze daar verkeerd, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, als vreemdelingen, als gasten, als bijwoners. Ze zaten er niet aan vast. Ze kleefden niet zo aan het stof, zoals een psalmist zegt. Van hen kon niet gezongen worden, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Ze waren vreemdelingen. Nu heb je twee soorten vreemdelingen. Hè? Je hebt soms van die vreemdelingen hier op de Veluwe, die gaan naar het VVV-kantoor en dan krijgen ze van die prachtige fietskaarten en al die dingen meer. En dan kun je hier een paar dagen geweldige mooie dingen zien, want de Veluwe is mooi. En zo kun je dat in het buitenland ook krijgen. Voor vreemdelingen is er altijd wel wat. Ja, maar die vreemdelingen zijn asielzoekers bijvoorbeeld. Je moet maar van huis en haard verdreven zijn. En dan ben je wel in het buitenland. Dan ben je wel een vreemdeling. Maar dan ligt je hart in Ethiopië, in Somalië. Daar ben je thuis. Daar voel je je thuis. Daar verstaan ze je taal. Daar kennen ze je hart. Daar kun je samen zingen. Zo hebben Abraham, Isaac en Jacob, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, in het beloofde land geleefd. Als vreemdelingen. Hun hart lag ergens anders. Hun thuis was ergens anders. Hun domicilie was in de hemel, om het Nieuw Testamentisch te zeggen. En daarom leefden ze in tentjes. Door het geloof. Niet zo vast aan deze aarde. En dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief nu zegt. Mensen, je moet niet zo vastzitten aan de dingen. Je moet als Abraham, Isaac en Jacob de dingen veel losser beleven in een losstaand verband. Je huisje, je bezittingen, je familie, hoeveel je ervan houdt. Je thuis is toch ergens anders. Je leeft wel in deze wereld, maar je bent niet van deze wereld. Zij hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen waren. Want je kunt wel zeggen, ja, dat zijn ze in hun ziel, maar ze hebben het ook gezegd. Zoals jullie jongens, als je echt bij de Heere thuis wordt, zegt, en nou kan er zondagsarbeid zijn. Kan niet. Vreemdeling. En dan kunnen ze in het ziekenhuis zeggen, ja, maar jij helpt mee aan zo'n abortus of een euthanasie. En dan zeg je, ja, maar kan niet. Dat kan niet van thuis. En dan zeggen ze een homohuwelijk. Hoe je daar ooit over spreken kunt. Ze zeggen ja. Dat kan niet van thuis. De brutalen mogen dan de halve wereld hebben, maar Gods kinderen hebben straks de hele wereld, begrijp. En dat is het leven nu van vreemdelingen, dat ze wel hier hun werk doen. Wel een baan zoeken. Wel omgaan met andere mensen. Wel proberen een zout en een lichtend licht te zijn, als Daniel en zijn vrienden wel eer. Maar thuis is bij God. En dat komt uit in je leven van alle dag. En dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 11 zo naar voren brengt. De kracht van het geloof, de werkzaamheid van het geloof, de beleving, de bevinding van het geloof. Kijk, een mens die op deze wereld thuis is, die zegt, ja, mensenliefje, over een hemel toe nou, als die er is. En God, ach ja, Dat zeggen zoveel. Zij voelen zich hier thuis. Geen deel dan in dit leven, ach. En als dat nog ons leven is, dat we in wezen gelijk zijn aan de wereld, terwijl we in de kerk zitten, dan roept de Heer ons op om de wereld te verlaten, om onze oude natuur te doden, in een nieuw godvrezend leven te wandelen. En om het te belijden met al Gods kinderen, zoals we het samen gezongen hebben uit Psalm 119. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Ben je wel op deze aarde? Dan doe je werk trouw. Mag niks aan mankeren. Maar omdat je werkelijk verbonden bent met God, ben je vreemd. Mensen snappen je niet. Zoals wij soms mensen uit het buitenland die jaren een dag hier verblijven, toch in hun diepste bestaan niet begrijpen, want hun hart ligt ergens anders. En ze nemen onze kleding wel aan en ze praten wel Nederlands en ze doen wel allerlei dingen zoals wij die doen, omdat je dat hier nu eenmaal moet doen. Maar hun hart hunkert naar thuis. En dat kun je niet verbergen. Zij hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Nou, broeders en zusters, belijden we het? Jongelui, belijden jullie het? Dat je niet alleen van de kerk bent, maar dat je van de Heere van de kerk bent. En dat je meer lief is dan alles. Het hangt niet van een leeftijd af. Je hebt oude vreemdelingen, je hebt jonge vreemdelingen. Het is wel eenzelfde levensstijl. Het is wel dat geheim uit Psalm 42, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Want dan zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen. Dat zijn de pelgrims op weg naar Sion. Is jouw leven pelgrimsleven? Is je reis een christenreis, een christinnenreis op de smalle weg naar de hemel? Is dat van ons allemaal zo? Kunnen we het elkaar vragen? U mag mij vragen, ik u. Weet je wat er met vreemdelingen aan de hand is? Die willen naar huis. Als Jacob op zijn sterfbed ligt in Egypte, want het gaat hier over de aartsvaders en in zijn zonen om zich heen heeft, dan zegt hij niet, jongens, kon ik maar bij jullie blijven? Terwijl hij veel van zijn kinderen hield. Maar dan zegt hij op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik en nemen jullie mijn beenderen mee naar het beloofde land. Want het komt, hij komt, de zaligmaker. Zelfs met de dood voor ogen waren de vreemdelingen in het Oude Testament niet moedeloos. Ze zagen de belofte van God, maar ze zagen nog niks, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, van de vervulling van Gods belofte. Ze hebben dat vanuit de verte gezien, geloofd. Ze hebben die pelgrimstocht aangevangen, maar het moet daar liggen, ze moeten daarheen. Pelgrimsreis is nog niet beëindigd. We hebben hier in de afgelopen tijd in de gemeente nagedacht over de pelgrimsreis van Bunyan met een aantal gemeenteleden. En wat waren het goede uren. Afgelopen dinsdag zagen we het laatste stukje van Christen en Hoop. Die moesten over door de rivier heen, niet over de rivier, door de rivier heen naar de stad. Wat is er nu met die vreemdelingen aan de hand? Ze kijken niet naar zichzelf. Ja, Abraham, Isaac en Jacob, ze kijken niet naar de omstandigheden, maar ze hebben de belofte van verre gezien. Abraham heeft de dag van de Heer Jezus als het ware van verre gezien. Wat kun je veel zien door het geloof? De mensen om ons heen zeggen geloof, dat maakt je dom. Mensen die geloven hebben oogkleppen op, die zijn bijziend, die zien niet zo ver, wat een domme mens. Maar ze weten niet dat geloof je visionair maakt en dat geloof je visie geeft op het leven. En dat geloof je uitzichten geeft waar alle andere mensen in vergelijking dom bij zijn. Want het geloof dat geeft je uitzicht over de dood en over het graf heen naar de nieuwe aarde, naar de nieuwe hemel, zoals we gelezen hebben uit Openbaring 21. Dat maakt je tot blijde mens. Zij hebben, staat er in Hebreeën, die dag begroet. Zij zagen er naar uit, wanneer komt die dag? Je hebt dat wel eens als je mensen ontmoet waarvan je veel houdt, dan zie je er eigenlijk al naar uit. Kijk maar, als je met vakantie naar huis gaat, je krijgt er steeds meer zin in om thuis te komen en je armen om die ander heen te slaan. Niet waar? Nou, dat woord wordt hier nu van de Hebreeënbrief. Ze hebben die belofte van God als zo'n grote rijkdom, als zo'n heerlijkheid gezien, dat ze hun armen als het ware om die belofte heen geslagen hebben. En het is net alsof die beloften die in dat woord van God zijn, alsof je die armen om dat woord van God heen slaat en dat woord tegen je aandrukt. Dat is het geheim. En daar zijn de pelgrims nou aan te herkennen. Pelgrimstaf is in mijn hand. Ik ben op weg naar het vaderland, naar dat Jeruzalem hierboven. Moet je eens vragen naar mensen die echt vreemdelingen zijn. Als ze nou naar Ethiopië, naar Somalië terug kunnen als het goed is in het land. Dan zeggen ze, oh vandaag nog. Alsjeblieft. En het zou ook mooi zijn om daar het evangelie te verkondigen aan mensen die dat niet gehoord hebben in je eigen land. Nou, zo kunnen Gods kinderen blij zijn als ze tekenen horen van het land. Zo gaat hun hart trekken naar het hemels Jeruzalem, naar God in de hemel en naar de hemel van God. Want wat een mens begeert of verlangt, die als een mens alleen maar deze aarde heeft en je sterft, dan hou je ook niks over. Want er verandert bij het sterven niet veel. En als een mens op deze aarde naar de hemel verlangt, dan verandert er bij het sterven ook niet veel, want dan ga je zo de hemel in. Je krijgt precies wat je verlangt. Als je leven de disco is, dan krijg je de hemel niet. En als je leven de hemel is, dan hou je het in de disco niet. Eenvoudig. Handen uitstrekken naar de God van de hemel. Dat is uitzien naar de nieuwe hemel, naar de nieuwe aarde, naar de stad van God. Die gelovigen, staat er hier in het Nieuwe Testament, die zoeken wat. Zoals Paulus in het Nieuwe Testament zegt, die zoeken de dingen die boven zijn. Die betonen duidelijk dat zij een vaderland zoeken. Laat ons dan toegaan tot de troon der genade. Laat ons met een waarachtig hart toetreden tot God in volle zekerheid des geloofs, kan er in Hebreeën staan. Want die zulke dingen zeggen, betonen duidelijk dat zij een vaderland zoeken. God heeft een stad bereid. Kijk, Kain wil een stad op deze aarde bouwen, maar die hele stad van Kain is nergens meer te vinden. En zo gaat het met alle steden van deze wereld. Er blijft niks van over. Maar de stad die God bouwt, voor mensen die in tent wonen, dat is een stad. Je zou met Psalm 87 kunnen zeggen, men spreekt van uw zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. We hadden het bijna kunnen zingen. En wat schittert die stad. Als je één keer in Jeruzalem geweest bent, dan kom je er nooit meer los van, dan wil je altijd Jeruzalem zien. Alleen al als deze stad en als dat hemels Jeruzalem. Nu zoveel mooier, beter, schoner, rijker, heerlijker is. Want wat is het mooie hier? Die stad wordt getekend door een architect. En soms heb je een architect die heeft iets heel moois gemaakt, maar de bouwmeester die maakt er niks van. Of die bouwmeester die sterft en daar ligt het plan. Kan niet uitgevoerd worden. Mooi is natuurlijk als je een bouwmeester hebt die het in overeenstemming met wat het architect voor ogen stond maakt. Iets moois, iets fraais. U zegt hier van Jeruzalem, van de stad van God. Want dat is het. Zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, daar is God zelf de architect. En de bouwheer, de bouwmeester van. God heeft dat plan. God heeft van eeuwigheid een plan. God heeft een volk uitverkoren dat in het nieuwe Jeruzalem zal wonen. En dat Jeruzalem, dat is zo heerlijk. God heeft die stad niet alleen gepland in zijn plan, in zijn bestek, in zijn verkiezing gehad. Maar heeft die stad ook gebouwd. En daarom komt het goed met Jeruzalem. In die stad krijgt Gods volk een plaats. Waarin Jesaja 33 van gezegd wordt, al daar zal niemand meer zeggen ik ben ziek. Want er is geen ziekte, er is geen dokter, er is geen ziekenhuis, er is geen ellende, er is geen zonde. En die stad wacht Gods volk. Elke vreemdeling. Of je nu als vreemdeling van 16 jaar stierf op de straat of van 61 met een infarct. Die stad. Dus toekomst voor Gods volk. Weet je wat zo erg is als je buiten deze stad zou moeten blijven staan? We waren dinsdagavond bezig met dat laatste stukje van de pelgrimsreis. En dan zie je dat hoop en christen door die rivier heen moeten. Dat was een hele toestand, daar ga ik niet op in. Maar ze kwamen aan de overkant door het water heen. En ze konden binnengaan, de poorten gingen open en ze kwamen in de stad. En dan is er zo'n ijdele hoop. Zo'n man die denkt, nou dat gaat door de diepte heen, dat is veel te moeilijk. Ik vaar gauw even over met een bootje. Ja, dan ben je er wel snel doorheen, maar dan kom je bij de stad en dan zijn de poorten dicht. En dan klop je. En dan zegt de Heer, ik ken u niet. Voor de poort van de stad, er komt niet iets onreins in. Er komen alleen maar vreemdelingen in. Kinderen van God, gasten. Die hier op aarde hun thuis niet hadden. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft des lams. Zalig zijn zij die hun gewaden wassen in het bloed van het lam. Zalig zijn zij die ingaan door de poorten in de stad. Door het geloof alleen. De Heere die heeft die stad bereid. Bereid voor alle vreemdelingen. Als wij een maaltijd bereid hebben, klaargemaakt hebben, dan zeggen we, kom aan tafel, alles staat klaar. Nou, zo is de Heere. Die zegt voor al die vreemdelingen, in welke tijd ze ook geleefd hebben, van welke leeftijd, onder welke moeilijkheden ook ze verkeerd hebben. Mijn volk, er is een stad klaar, die ligt helemaal klaar voor jullie. Je kunt zomaar binnenkomen in het Jeruzalem hierboven. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd die alle smart verband. Daar is de vreemdelingschap vergeten en wij zijn in het vaderland. Kijk, als je nou zelf die stad moest klaarmaken, bereiden, dan zeg je mensen, hoe komt het ooit klaar? Maar dan zegt de Heer, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, God had hun die stad bereid. En daarom ligt het vast, omdat God dat doet. En het geloof richt zich op de belofte van God en op het woord van God. Het kan bij ons wankelen en soms kan ons zicht erop verdwijnen. En zijn we te slap om te bidden, maar de Heere zegt, die stad heeft God bereid. En wat wordt er nu van die aartsvaders gezegd in vers 14? Zij zoeken die stad. Dus het is niet maar wat omkijken naar die stad, wat dromen van die stad, maar zoeken. Dat is het leven van de vreemdeling, die zoekt de dingen die boven zijn, die zoekt de Heer, die zoekt wat van de Heer is. En dan kun je soms daarnaar verlangen, en soms sterk daarnaar verlangen. We hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende, staat er zo prachtig in de Hebreeënbrief. Zoek. Nou, nu kunnen we zelf de toepassing wel maken, nietwaar? Zijn we zulke vreemdelingen? Die zoeken eerst het koninkrijk Gods. en zijn gerechtigheid. En de stad zal je bovendien nog geschonken worden. Pelgrims zijn te kennen aan de manier van leven. Ze wonen in tentjes en ze zijn te kennen aan hun verlangen. De stad. Ze zoeken God. De stad van God. En daarom houd je het vol in deze wereld. Vol van vijandschap en moeite en zorg. Pelgrimstaf is in mijn hand. Ik ben op weg naar het vaderland, naar het Jeruzalem hierboven. Daarom verwachten wij die stad. Met een groot verlangen. Om ten volle te genieten. Al de beloften Gods. Die in Jezus Christus ja en amen zijn. Zo besluit Kido de Bre, de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 37. En daar zegt een vreemdeling van harte amen op. Amen. Lieve heren, wat is dat toch een heerlijke toekomst voor allen die u vrezen. Wat dat betreft zou een mens daar zin in krijgen om vreemdeling te zijn als die het nog niet was. Om zo'n toekomst te hebben, zo'n uitzicht, zo'n vergezicht. Een stad waarvan God de architect en de bouwmeester is, een stad die blijft. Een stad waar nooit meer rouw is, waar geen moeite meer is en waar geen verdriet meer is. Waar niets meer bederft, waar alles door de vrede bloeit. Wij vragen u, heren, als we nog aan deze aarde vastzitten en aan de dingen van de aarde, maak ons los opdat we vreemdelingen worden op de aarde. En geef dat elke vreemdeling mag leven als Abraham, Isaac en Jacob wel eer. In een intent te wonen. Wetend, we moeten alles loslaten. En des te meer verbonden zijn aan u. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Dan ga ik op. Tot Gods altaar, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd van het vreemdelingschap mij eindeloos verheugt met het eeuwig thuis zijn. Want uw volk komt thuis, heren, helemaal thuis. Geef dat we zo vreemdeling mogen zijn. Op weg naar het vaderland, naar het Jeruzalem hierboven. En dat er zo uitzicht mag zijn. En dat zo alle jongeren van Nieuwpoort van deze zondag dit overhouden. Om vreemdeling te zijn. En dat dat de zegen van hun verblijf vandaag hier is voor heel de gemeente. Dat we samen vreemdeling worden en zijn. En al meer worden. Opdat we zo op weg naar het nieuwe Jeruzalem met uitzicht leven. Tot ziens in Jeruzalem. Hoor ons, barmhartige God, en breid uw handen over ons uit, waar wij ook gaan of staan. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 16, vers 3 en 6. Opmerkingen, broeders en zusters, voordat u de zegen ontvangt. In de eerste plaats wil ik u hartelijk groeten. Bedanken ook nog voor alle hartelijkheid die mijn vrouw en ik met onze verjaardagen van u ontvingen. En wij bevelen u graag aan de hoede van de Heere aan. En we hopen dat we elkaar weer in gezondheid mogen ontmoeten als ik dinsdagmorgen vroeg naar Israël vertrek. In de tweede plaats, onze jeugd uit Nieuwpoort wil ons graag straks een vers toezingen na de zegen. En het is misschien het beste dat jullie dat zo op het podium doen, dan klinkt dat wat mooier. We zijn heel blij dat jullie hier vandaag waren en dat we straks elkaar verder spreken over de preek. En we zijn blij dat jullie op deze wijze de gemeente groeten. Hoe vaak staat er niet in het slot van de brieven van Paulus, groet elkander. En als je het op deze manier doet met een lied, dan zullen wij dat ook heel graag horen van jullie en dat vasthouden. God zegene jullie ook. En het is fijn dat we vandaag zo bij elkaar konden zijn. Ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. jullie even willen blijven staan, dan verzoek ik de gemeente te staan en onder begeleiding van de organist van Nieuwpoort hen toe te zingen, Psalm 84, vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Dan zingen we elkaar toe en dan hebben we een goede zondag, Psalm 84, vers 2.